Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Maandag 6 mei vandaag. Het is koud voor de tijd van het jaar. En dat ligt niet alleen aan de temperaturen, maar ook aan het slechte nieuws dat we de voorbije week te verwerken kregen hier in huis met de dood van Greet Bernet en gisteren ook nog met het plotse overlijden van Christophe Lambrecht. Twee heel fijne mensen, ik mis ze nu al. Gelukkig was er net ook mooi nieuws uit Groot-Brittannië. Daar is een babyboy geboren. Nu wij proberen onszelf en ons hart in Pompidou te verwarmen met podiumkunsten en literatuur vandaag. Podiumkunsten uit alle windstreken, want vanaf vrijdag is er weer het kunstenfestival Des Arts. Met aan het hoofd een nieuwe directie, een trio.
Ja, zeker.
Ja, bij mij aan tafel, u hoorde hem al, dames en heren, één lid van dat trio, Dries Doeibie. Dries, ja, je mag jezelf zo meteen in de vitrine zetten, maar ik zeg misschien, nu ze zijn er niet bij, wie die twee anderen zijn.
De andere twee zijn Daniel Blanca Kubai en Sophie Alexandre. En dat zijn twee zeer gewaardeerde, zeer getalenteerde collega's.
Dat geloof ik graag. Jullie nemen met z'n drieën het roer over van Christophe Slagmulder, die op zijn beurt het overnam van Free Leijzen. Ze hebben het allebei op hun manier ook hun stempel gedrukt op dat festival. Hoe jullie dat gaan doen, dat hoor ik hopelijk zo meteen van jou. Je hebt alleszins al volk meegebracht dat je kent uit uit je vorige leven, mag ik het zo zeggen.
Ja, zo doen we dat.
Je was programmator bij de Beurschouwburg.
Inderdaad.
Podiumprogrammator. En je hebt Silke Huismans en Hannes de Reere meegebracht. Welkom jullie ook aan de Pompidou-tafel. Jullie zaten hier ongeveer 2 jaar geleden, niet in Pompidou, maar in Belmondo. Clara, om het over jullie andere projecten te hebben, Mining Stories. Jullie gaan nu met een nieuwe voorstelling in première op het Kunstenfestival.
Klopt.
Ja. Ja. Die Mining Stories, dat ging over een mijnramp in Brazilië. Nu zijn jullie het elders gaan zoeken. Op een klein eiland in de Stille Oceaan.
Ja, inderdaad. Maar het is op zich het project waar we nu mee in première gaan. Vloeit ook wel voort uit het onderzoek dat we met Mining Stories hebben gedaan. Mining Stories ging over een mijnramp in de plek waar dat Silke is opgegroeid. En zo is die mijnproblematiek eigenlijk ook een beetje in ons leven gekomen. En na die voorstelling zijn we blijven onderzoeken over mijnbouw. En het verhaal over het eiland, waar dat deze voorstelling over zal gaan, heeft ook veel te maken met mijnbouw.
Goed. Heel benieuwd. Maar ik zei het al, we hebben het ook over literatuur vandaag. En dan kijk ik in jouw richting, Christophe Fekeman. Je hebt een boek gelezen dat hopelijk wat soelaas kan brengen, ook in deze donkere tijden.
Jazeker, Herinneringen aan de toekomst van de Amerikaanse schrijfster Siri Hustvedt. Nu, toch wel weer een beetje slecht nieuws. Die ging normaal gesproken deze week te gast zijn hier in Brussel bij Passaporta, maar zij is geveld door ziekte. Het boek heb ik dus wel bij en het verkeert in de beste conditie.
Dat is goed. Eerst het kunstenfestival Des Arts, Dries Doeibie. Dat is zich sinds 1994 eigenlijk inderdaad. Niet zoveel directeurs gehad tot nu toe.
Nee, inderdaad. Het is een heel
standvastig,
stabiele post.
Ja. Het is een tweetalig festival. Het is eigenlijk een meertalig festival, moet ik zeggen. Maar het karakter is wel dat het... de identiteit is dat het zowel speelt in Nederlandstalige huizen als in Franstalige huizen. In Brussel. Dat is iets wat jullie behouden.
Ja, ik denk het ook. En ik denk dat het ook heel mooi is en dat we daar alle drie als directeurs enorm bewust van zijn, van de geschiedenis van het festival.
Jullie waren eigenlijk ook al betrokken.
We waren al betrokken op een bepaalde manier. Ik was al artistiek adviseur voor een tijdje van Christophe. Daniel heeft als curator gewerkt. Sophie heeft nog als productiepersoon gewerkt een 10-tal jaar geleden. En Daniel heeft ook onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het festival. Hij heeft het boek geschreven dat 3 jaar geleden vanwege de verjaardag is uitgekomen.
Dus de erfenis blijft binnen de familie.
Maar we zijn niet zomaar aan dit avontuur begonnen. Namelijk, we zijn met een zekere missie begonnen. In die zin dat het festival gesticht was om inderdaad een soort van mobiliteit te creëren tussen Franstalige en Nederlandstalige theater- en podiumliefhebbers in Brussel. Omdat zeker in 1994 nog terecht die bizarre vraag zich stelde, of dat denk ik Free die bizarre vraag stelde, van er zijn van die verschillende rijke culturele gemeenschappen die zich ontwikkelen in Brussel, maar die elkaar nooit ontmoeten.
Er is geen uitwisseling.
Er is geen uitwisseling. Dus met die missie gaan we nog verder. Maar ik denk dat de afgelopen 20, 25 jaar Brussel nog meer geëvolueerd is. En dat dus niet enkel de Franstalige en Nederlandstalige gemeenschappen zijn die zich cultureel hebben ontwikkeld, maar er ook veel andere gemeenschappen zijn. En dat zien we dus wel als missie voor de komende 5, 6 jaar, om na te denken hoe dat we met diversere partners kunnen omgaan en die kunnen betrekken in onze missie van het festival. Want het festival heeft zelf geen locaties, het festival wordt altijd gemaakt met de partners. En voor ons is de vraag, met wie willen we het festival maken?
Ja, en Brussel is dus interessant omwille van al die verschillende gemeenschappen, al die verschillende nationaliteiten die hier zitten. Dat is interessant voor het creatief proces ook.
Ja, inderdaad. En je ziet ook, want als ik vaak met collega's praat in het buitenland, die hebben vaak zo een soort van twijfel tussen de lokale kunstenaars en internationale kunstenaars. Terwijl ze vaak een grote affiniteit hebben met internationale kunstenaars, moeten ze toch zo'n soort van engagement opnemen voor een lokale kunstenaar. Terwijl in Brussel dat lokale en internationale vanzelf in elkaar overvloeit. En het is vaak zelfs heel moeilijk te zeggen is, en ik dan ook vragen krijg uit het buitenland, is dat, woont hij nu in Brussel? Of is die Thaise kunstenaar nu echt woont in Bangkok? Of hoe zit het eigenlijk? Ja.
Ik zei net, de erfenis blijft binnen de familie. Dat kan een voor- en een nadeel zijn. Hoe ervaar jij dat?
Ik denk enkel een voordeel.
Maar heb je niet, je moet iets verder zetten dat er al was. Moet je daar niet rekening mee houden als je dat dan verder uitbouwt?
Ja, ik denk zeker, ik ben niet per se bang voor vader- of moedermoorden. Ik denk wel, of wat de erfenis wel is en waar we ons heel goed van bewust zijn, is dat Kunstfestival Isère een enorme succesformule is. En de afgelopen jaren, en dat is zeker de verdienste, Alifrie heeft pionierswerk gedaan en Christophe heeft dat bestendigd. En heeft jaar na jaar de succesformule bestendigd, waardoor dat festival vaak al een week op voorhand uitverkocht is, waardoor dat het loopt als een trein. En voor ons is de vraag nu niet meer kwantiteit, namelijk hoeveel projecten kunnen we doen, maar echt die verdieping. Hoe kunnen we die nieuwe partners, hoe kunnen we die nieuwe missie doen? En we zien dat echt wel als een grote missie die het festival naar nieuwe terreinen zal doen begeven.
Ja, het is een creatiefestival ook, dus er ligt een nadruk op dingen ook meemaken. Dan is het ook belangrijk, denk je, dat je kan opvolgen. Bij een festival als het Kunstfestival Isère wordt een aantal keer gespeeld en dan moet je dat weer loslaten, of niet?
Ja, ik denk ja en nee. Enerzijds denk ik het voordeel, of waarom dat ik het ook een aangename stap op vond, om van Beurschouwburg, die een jaarwerking heeft, naar een festival als Kunstfestival Isère te gaan, is dat je daar eigenlijk de luxe hebt dat je jaarlang kunt voorbereiden voor 3 weken programma. Dus ik kan een jaar lang kunstenaars opvolgen, repetities volgen, met kunstenaars in gesprek gaan, projecten die bij ons hebben gestaan, kijken hoe dat ze evolueren, om daarna met hen een traject uit te stippelen naar het festival toe. Dus eigenlijk een soort van fantastische luxe die een uitzonderlijke context, zoals een festival, met zich meegeeft.
Ja. Hoe verdelen jullie de taken eigenlijk onder jullie drieën? Wie doet wat?
Dus, dat is een goede vraag. Dus ik verdeel, Daniel en ik doen de artistieke programmatie. Daniel komt meer vanuit een Franstalige school, heeft daar een heel grote achtergrond en heeft ook een groot Franstalig netwerk. Ik heb voor een Vlaams theater in Brussel gewerkt. En samen volgen we heel organisch verschillende projecten op. Zo bijvoorbeeld volg ik dramaturgisch ook het project van Silke en Hannes op. En Daniel volgt andere projecten op.
Trouwens ook de dramaturgie gedaan bij Mining Stories, dat andere project van hen waar we het daarnet over hadden.
Dus we proberen die projecten onderling te verdelen en een goede opvolging te voorzien, omdat inderdaad het een creatieproces wat wil zeggen dus dat bij ons heel veel, meer dan de helft van de projecten die wij tonen, gaan voor de eerste keer aan het publiek getoond worden, wat echt een fragiel proces is en wat we zo goed mogelijk proberen te begeleiden dan, niet alleen Daniel en ik, maar met ons volledige team. En Sophie heeft een achtergrond bij RAB BKO, wat een Brussels netwerkorganisatie is voor kunstorganisaties. Dus zij denkt echt na over wat is die positie van het festival in de stad en anderzijds volgt zij ook de financiële en teammanagement.
Dat is niet onbelangrijk.
Nee, is superbelangrijk.
Jullie zijn een jong team, Dries, dat mag ik zeggen.
Ja.
Je bent de jongste zelfs, denk ik, van
ik
de drie.
Ik ben verder de jongste, ja.
Waar helemaal niks mis mee is. Maar leggen jullie andere accenten?
Nee, ik denk niet per se andere accenten. Ik denk wat wel echt super cruciaal is. En in die zin zijn we misschien niet eens zo anders, maar we hebben dat toch... ik denk dat wij, bijvoorbeeld Christophe is echt geboren in Brussel. Hij is opgegroeid met een bepaald soort Brussel. En ik denk ook de ervaring van Sophie, Daniel en mij is geboren en opgroeien in een ander, in een Brussel dat echt veranderd is. Ook Daniel heeft Libanese roots, heeft in Italië gewoond en komt naar hier. Ik heb ook verschillende roots en ik denk dat we dus een heel goed aanvoelen hebben van hoe dat die stad evolueerd is en dat het zeker een invloed heeft. En anderzijds denk ik, wat ook heel typisch is, dat Daniel en ik, wat ook anders is denk ik dan de vorige directeuren, meer ervaring hebben in het echt artistiek opvolgen en in het artistiek proces zitten. En dat gaat ook meer en meer doorcijpelen in ons programma. Zo denk ik hebben we onszelf al geforceerd om al een bepaald pilootproject dit jaar te laten lanceren. Een soort van kindjes van ons alle drie. Dat getiteld is The Free School. Eigenlijk weer al veroorzaakt wordt of waar weer al zijn gronding kent in het feit dat we zo dicht tegen kunstenaars staan en we zien dat die kunstenaars niet alleen met producten komen, maar ook eigenlijk met heel veel interessante praktijken bezig zijn. En die praktijken, dat gaat over bijvoorbeeld, we tonen een fantastisch project van François Chagnon en Marie-Pierre Bébon, die rond het werk van Hildegard van Bingen werken. En ze hebben een hele
Mystica,
non, maar ook muzikanten. En zij hebben die 69 monodieën die zij geschreven heeft van buiten geleerd. En ze hebben een heel speciale middeleeuwse gezangtechniek ontwikkeld en uitgevonden. En dus naast dat de mensen, ons publiek, ook het project kunnen zien, bieden wij ook in onze free school zanglessen aan. En dat zat in no time vol, blijkbaar een gat in de markt.
Ja, en jullie zitten ook nu met het hart van het festival in Molenbeek, in de kanaalzone. Is dat omdat jullie het festival ook meer willen enten? Je zei het al, Brussel blijft belangrijk, maar meer op lokale initiatieven ook? Of ze het er toch bij betrekken?
Ik denk dat we het festival vooral willen herwaarderen als ook een tool om na te denken over die geografie van de stad. Tot nog toe werd het festivalcentrum altijd in het centrum geplaatst, in de Vijfhoek van Brussel. Een beetje uit gemakkelijkheidsreden, productie, vanwege geschiedenissen, vanwege ook dat heel veel culturele instituties zich daar historisch bevinden. Maar voor ons is het ook wel belangrijk om na te denken, zeker in een stad die gegroeid is, die veranderd is, de vraag te stellen aan ons publiek en dus ook aan iedereen die ons festivalcentrum gaat bezoeken, van wat is eigenlijk een centrum? Want bijvoorbeeld ons festival gaat inderdaad in Molenbeek, in de kanaalzone, maar dat is maar 2 minuten wandelen van het centrum van Brussel.
Nieuwe Recyclaar trouwens.
Ja, Nieuwe Recyclaar, inderdaad. Wat we ook belangrijk vonden, namelijk Recyclaar die dit jaar een heel moeilijk jaar kent, omdat ze zijn uit de Kapellenkerk gezet vanwege de problemen met Infrabel en de vorige locatie die ze bewoonden.
Het station vol met graffiti, voor mensen die het misschien anders niet weten te vinden.
Ja, inderdaad. En zij moesten dus verhuizen. En wij helpen hen eigenlijk met die nieuwe opstart, omdat we dat als een belangrijke organisatie voor Brussel vinden. En we denken ook van, dat festival kan een tool zijn om organisaties die het momenteel moeilijker hebben, en waarvan wij belangrijk vinden dat zij het overleven, om hen een duwtje in de rug te geven en de visibiliteit die ze op die nieuwe locatie ook verdienen.
Ja, jullie zitten in Molenbeek, zei ik net. De Ramadan begint vandaag. Het festival zal dus volop in die Ramadan-maand vallen. Hebben jullie daar rekening mee gehouden?
Natuurlijk. Ik denk dat vanwege verschillende redenen hebben we daar sowieso rekening mee gehouden. In die zin, wat misschien sommige mensen die de Ramadan niet volgen, niet weten, is dat het leven natuurlijk niet volledig stilvalt voor de mensen die de Ramadan volgen, die ook nog steeds, dat er nog steeds aan cultuur wordt geparticipeerd en meegedaan. En daarnaast hebben we echt ons schema, ons uurschema, zoveel mogelijk proberen aanpassen. In die zin dat als een voorstelling eindigt, op de iftar is dat vaak moeilijk, omdat zij...
Iftar is een maaltijd die de Ramadan breekt.
Inderdaad, die de Ramadan breekt. Dus we proberen altijd juist genoeg tijd te voorzien dat mensen terug naar de familie kunnen gaan om de iftar te breken. En bij sommige voorstellingen hebben we ook zelf de iftar voorzien. Zo bijvoorbeeld hebben we een mooi project met de Kriekelaar, waar een gemeenschapscentrum is in Schaarbeek, die zelf ook toevallig in die week een groot iftar gingen organiseren. En we tonen in die Kriekelaar een project van Nassera Belazza, een Frans-Algerijnse choreograaf die werkt rond Soefi-tradisme en hedendaagse dans. En dus de Kriekelaar organiseerde die iftar en we zijn met die vrouwengroepen in gesprek gegaan en hebben gevraagd van, kunnen we niet elke avond van die voorstelling ook een iftar samen maken? Kunnen we ook geen voorstelling op een ander uur plaatsen dat makkelijker is om te combineren met de kookactiviteiten die traditioneel zijn binnen de Ramadan? Dus we zijn daar volop mee bezig, want dat is natuurlijk de realiteit van Brussel vandaag.
Ja, voilà. Wat zijn jouw roots eigenlijk?
Mijn vader is in Algerije geboren en is naar hier gekomen studeren, ja.
Dries Doeibi, vandaar. Je naam. Je hebt al een aantal projecten net eruit gehaald. We kunnen natuurlijk niet dat hele programma 3 weken lang dat echt ei vol zit aan onze luisteraars voorstellen. Wat zou je er nog kunnen willen uitpikken om...
Ik denk, wat voor ons ook echt wel belangrijk is dit jaar, is dat meestal worden de grote podia in het algemeen, en misschien ook in de geschiedenis van het Kunstfestival des Arts, gegeven, en ik bedoel dat niet per se om te provoceren, maar toch een klein beetje aan witte mannen. dit jaar ook vanwege al, ik denk dat een mooi voorbeeld is van ons engagement, dat we ergens verder zetten, maar ook willen versterken of vergroten. Dit jaar, het festival heeft al een langere traditie met Brazilië en Braziliaanse kunstenaars te tonen. En nu gaan we voor de eerste keer Braziliaanse kunstenaars die voorgaande edities kleine projecten hebben getoond, 3 redelijk grote projecten tonen, waaronder Marcelo Evelin op het openingsweekend in Canal, in het grote nieuwe museum, die een prachtige choreografie rond een kampvuur heeft gemaakt, dat de Invention of Evil als titel met zich meedraagt. Eigenlijk alle 3 de projecten werken heel consequent en heel doordacht met die erfenis en die realiteit om vandaag artistieke creatie te doen in een land dat geleid wordt door Bolsonaro en dat letterlijk geen ministerie van cultuur niet meer kent. Ander project is Kria van Alice Ripoll, die een heel mooie praktijk heeft met favela-dans. En dan laatste is een project van Lia Rodriguez, dat we gaan tonen op de grote scène in het Theater Nationaal voor de eerste keer, dat we zo iemand op echt zo'n grote scène kunnen presenteren, wat we ook met veel liefde doen.
Ja, dat sociaal geëngageerde, dat is ook wel iets wat terugkomt en wat heel belangrijk is voor Kunstfestival des Arts.
Ja, ik denk dat Kunstfestival des Arts is altijd een soort van... wij willen mee, en ik denk vandaag de dag is het nog belangrijker dan ooit, omdat wij zoveel beelden en informatie van de wereld zien, willen wij blijven mee nadenken om dat beeld van die wereld te complexifieren en te verbreden en tegelijkertijd ook te laten tonen hoeveel wereld dat Brussel al is.
Ja, en andere perspectieven te geven ook. Hè. Dat is een voorbeeld is eigenlijk die voorstelling van Silke Huismans en Hannes de Reere. Je hebt hen meegebracht, hè, want je zei het net al, je hebt de dramaturgie gedaan bij hun vorige...
Voorstelling,
het zijn uw chouchous. leg eens uit waarom je hen per se ook mee wilde nemen naar het Kunstfestival des Arts met deze voorstelling.
Ja, ik denk...
Pleasant Island heet die.
Pleasant Island, ik denk dat voor het Kunstfestival des Arts is altijd belangrijk om enerzijds dus die internationale producties te tonen, zoals die Braziliaanse kunstenaars die ik juist heb genoemd, maar ook anderzijds om een platform te zijn aan de wereld, want er komen enorm veel mensen van het buitenland ook naar het festival af, om te tonen van wat er cultureel leeft binnen Brussel. En er zijn zo 2 mensen die ook in Brussel momenteel actief zijn en fantastische kunstenaars, waaronder Hannes en Silke. En zij zijn voor mij een voorbeeld van een heel rijke kunstenaarspraktijk, een andere manier nadenken over wat documentaire vandaag kan betekenen. Telkens vinden zij een totaal nieuwe vorm uit om mijn materiaal, om mijn materiaal deelbaar en kenbaar te maken aan het publiek. En ze kwamen terug van hun eiland Nauru, in het midden van de Pacifische Oceaan, met zo'n straffe verhalen dat ik niet anders kon dan nieuwsgierig zijn hoe dat ze die verhalen tot bij de mensen gingen brengen.
Goed, laat ons die nieuwsgierigheid even in de lucht laten hangen en wat muziek geven. En daarna mogen jullie Hannes en Silke vertellen wat jullie precies brengen. Herbie Hancock met Cantaloupe Island. Hij gaat nog even door zo. Voor zover ik weet. Is Cantaloupe Island geen bestaand eiland? Nauru is dat wel. Dat is het eiland, een onooglijk klein eilandje in de stille oceaan, waar Silke Huismans en Hannes Dreeren naartoe getrokken zijn, neem ik aan. Jullie zijn ook echt naar daar gegaan. Ja. Om uit te zoeken, zeiden jullie bij het begin van de uitzending al wat daar precies aan de hand is. Het heeft te maken met mijnen en dat soort dingen. Aan jullie het woord. Wat was er zo aantrekkelijk aan Nauru?
Nauru is 220 jaar geleden ontdekt geweest door een Brit. En 100 jaar later hebben ze ontdekt dat het eiland vol zit met fosfaat. En fosfaat is een meststof die boeren nodig hebben om groente snel te laten groeien. En in 1906 zijn ze begonnen met heel het eiland leeg te mijnen.
Fosfaat af te graven. Ja. Of, ja.
Onder leiding van de British Commonwealth. Dus het is specifiek Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en Australië die mijnactiviteiten daar begonnen zijn.
Ja.
En vandaag is er eigenlijk niets meer. Maar het is een heel klein eiland. Het is 5 op 4 kilometer... En alle mensen leven nu aan de kustlijn. En al de rest is eigenlijk leeggemijnd.
Dus de kust is de enige plek waar mensen nog kunnen leven?
Ja.
Ja, inderdaad. En wat voor ons Nauru is een... Of de geschiedenis van dat specifieke eiland, dat ooit ook Pleasant Island is genoemd door die eerste Brit die daar is aangemeerd. En vandaar de titel van onze voorstelling,
omdat
ook Pleasant Island.
Omdat het toen nog plezant was.
Ja, en omdat het een heel mooie natuur was en dat de mensen kennelijk heel vriendelijk en goedgezind waren ten opzichte van die
toen
Britten.
Toen wel eigenlijk. Nog, dat is veranderd.
Ja, en de reden waarom dat wij er een voorstelling over maken is eigenlijk omdat er heel veel dynamieken of thematieken die wij als makers interessant vinden, dat die samenkomen op die hele kleine schaal en tijd van dat eilandje. Er zijn bepaalde dingen daar aan de hand die voor ons interessant waren om een voorstelling over te maken. En dat is eigenlijk de reden waarom dat we daar heen zijn gegaan.
Ja, de reden is ook...
Want in Brazilië had je nog contacten en zo. Dus dat je daar naartoe trok, die ramp die gebeurd is, was op de plek waar jij gewoond hebt. Dan begrijp ik van, oké, je wil dat vertellen, je wil dat verhaal brengen. Bij Nauru is dat anders, tenzij je daar ook gewoond hebt, Silke Huismans.
Nee. Maar het vertrekt wel vanuit Brazilië. En dit jaar, in februari, is er weer een ramp gebeurd in Brazilië. En eigenlijk op exact dezelfde manier. En de gevolgen van zo'n mijnramp zijn nog tot op vandaag eigenlijk zeer groot. Dus Nauru is voor ons ook een soort van case study van als we zo blijven verder doen, op de manier waarop dat we bezig zijn, waar gaan we dan eindigen? En Nauru is een soort van voorbeeld van een soort van eindpunt. En wij waren benieuwd welke ideeën dat er leven op het eiland. Mm. Een eiland die ecologisch en economisch failliet is.
Ja, want er is meer aan de hand. Hè. Uiteindelijk, het eiland is failliet. We hebben allemaal de afgelopen maanden gehoord van de migratiecrisis die ook Australië treft. Ze hebben er iets op gevonden. Ze hebben de zogenaamde offshore afwikkeling van dat probleem. Migranten worden niet op het eiland Australië toegelaten, maar wel op dat kleine eiland. Dus een van de... Er zijn er nog een paar.
Zijn er twee.
Nauru en
een eiland van Papanini.
Manus eiland.
Ja. Dus daar worden die migranten opgevangen. En de mensen van Nauru, die krijgen daar geld voor, omdat ze voor de rest eigenlijk aan de grond zitten.
Ja, ze hebben een... toen dat ze echt zeer economisch volledig failliet waren, dat was eind jaren 90, hebben zij 3 jaar zonder geld geleefd, de Nauruanen. En dan hebben zij die deal... Dan is Australië eigenlijk met die deal afgekomen van kijk, wij kunnen jullie geld geven als jullie dan die offshore processing centers op jullie eiland laten doorgaan. Ze hebben daar 24 uur voor gekregen om ja of nee te zeggen. En ze zijn daarop ingegaan. En voor ons is dat eigenlijk zeer symbolisch, want de manier waarop dat we de aarde aan het uitputten zijn en hoe dat we met ons beeld van een migrant eigenlijk, dat komt eigenlijk allemaal samen op dat eiland. Heel ver weg, heel geïsoleerd van ons allemaal. En het ding
is... de omstandigheden waaronder die migranten moeten leven in die opvangcentra, ik was er nooit. Misschien zijn jullie er binnengeraakt, zijn allesbehalve fraai. Toch het beeld dat we daarvan krijgen.
Niemand mag binnen in de detentiecentra. Dus in het midden van het eiland die leeggemijnd is, zijn er 3 of 4 processing centers. En daar komt eerst iedereen terecht, totdat je erkende vluchteling bent of niet. Als je erkende vluchteling bent, dan mag je eigenlijk ook aan de kustlijn gaan wonen. Vele van die mensen zijn erkende vluchtelingen en zitten daar nu al 6 jaar vast. En het ding is, er is een mediaban. Dus journalisten mogen niet naar Nauru gaan. Ze mogen wel, maar je moet $8,000 betalen om te vragen of je mag gaan. En als ze nee zeggen, krijg je $8,000
kwijt.
Niet.
Ja. En, okay. Maar jullie zijn geen journalisten, al is jullie aanpak wel heel erg journalistiek.
Ja, maar het eindproduct dat wij maken, een product is misschien een lelijk woord, maar het blijft wel natuurlijk een artistiek werk, een artistieke voorstelling.
Maar jullie vertrekken wel van feiten, hè?
Ons artistiek proces vertrekt wel altijd vanuit een documentair onderzoek die journalistiek is en waarin dat we met heel veel mensen in gesprek gaan.
Maar hoe gaat dat dan als er een mediaban is? Hoe kunnen jullie dan rondlopen, mensen dingen vragen en alles registreren?
Het ding is, we hadden nooit gedacht dat wij naar het eiland... We wouden er heel graag een voorstelling over maken. En dat waren we ook van plan. Als we niet in Nauru zouden komen, het was gewoon een idee van laten we het proberen. Het zal waarschijnlijk niet lukken. Maar we hebben een mail gestuurd naar de immigratiedienst van Nauru. En we hebben...
Heel transparant geweest eigenlijk over wie dat we zijn, wat dat we wouden doen. Ook uitgelegd dat we geïnteresseerd waren in de geschiedenis van mijnbouw. En zo enige mijls heen en terug zijn we er uiteindelijk in geslaagd om een toeristenvisum te krijgen. Waarin dat dan ook heel expliciet wordt vermeld dat we niet mogen praten met mensen die te maken hebben met de RPC's, de Refugee Processing Centers, dat we geen beelden mogen maken, et cetera, et cetera.
Hoe heb je dat dan gedaan? Wat doe je dan?
Ik denk de eerste 5 dagen waren echt een beetje... Dat was...
Wat rondlopen en...
Ja, je valt heel hard op en je hebt je dictafoon en je cameraatje mee. Mm. En natuurlijk denkt iedereen dat je undercover op het eiland bent, dat je een reportage wilt maken over de vluchtelingen. Maar wij waren eigenlijk voornamelijk geïnteresseerd in hoe het is voor de Nauruanen om op een eiland te leven die ecologisch failliet is. Uiteraard ook in de vluchtelingen, maar we hebben wel gerespecteerd om niet met hun te praten. Maar dus in het begin was iedereen een beetje...
Terughoudend.
Ja, terughoudend. Maar na een tijd hebben wij gevoeld van... Dat klopt niet wat wij aan het doen zijn. Dat is zeer opdringerig om hier met een dictafoon en een camera rond te lopen. En wij zagen eigenlijk dat iedereen op dat eiland met zijn smartphone bezig is. En dat is het enige dat ze hebben om in contact te zijn met de wereld. En dan hebben wij ook besloten om het gewoon met onze smartphone te doen. En omdat het zelf ook zeer opdringerig aanvoelde om met een statief en een cameraatje op dat eiland rond te lopen. En gewoon op een zeer natuurlijke manier... Eigenlijk
onderzoek hebben gedaan. En altijd wel met toestemming natuurlijk.
Ja, maar wat voor verhalen krijg je dan te horen?
Ik denk, één iets wat dat in Nauru heel voelbaar is als je met heel veel mensen praat, want we hebben met heel veel verschillende soorten mensen gepraat die daar zijn, is altijd die vraag naar de toekomst. Wat is het volgende dat komt? Omdat ze... Eenmaal als je die ecologische uitputting hebt gehad, dan is ze zijn volledig afhankelijk bijvoorbeeld van import van voedsel, van een soort economisch systeem om te overleven.
Ja, want dus je moet altijd wel geld in googlen om te zien hoe afgelegen dat eilandje eigenlijk ligt. En je moet uitzoomen om de rest te zien.
En toch zijn zij zeer belangrijk geweest voor ons, voor Australië, voor Engeland, voor Japan. Want zij hadden een van de rijkste meststoffen ter wereld. Ze hebben in 1968 zijn ze onafhankelijk geworden. En ze hebben beslist om verder te mijnen, omdat 80% van hun eiland toch leeggemijnd was. Ze hebben dan de overige 20% verder gemijnd, maar ze waren maar met 3000 man. En alles werd verdeeld onder inwoners. En in die periode, in de jaren 70, waren zij de rijkste per capita... Denk ik.
Tweede rijkste land per capita in de wereld na Saoedi-Arabië. Dus ze zijn dan opeens inderdaad gedecoloniseerd, onafhankelijk geworden. En dan hebben zij op 30, 40 jaar tijd op zich een vrij welgesteld leven gehad. Is dat geld er heel, heel snel doorgejaagd. Tot op het moment, en dat is ons verteld geweest, ook letterlijk van de ene dag op de andere, van rijkste naar armste. En opeens kwam er geen geld meer uit de bank.
Totdat dan Australië, daar was mijn nieuwe deal. En om op uw vraag te antwoorden, dat is het gevoel die ik daar heel de tijd had, van het gevoel van verlies en een soort van trots om verder te leven op de manier dat het ooit was. Dus te doen alsof er niets aan de hand is, maar eigenlijk elke dag geconfronteerd worden met het feit dat alles weg is. En wat nu, waarna, als de vluchtelingen weggaan. Die vraag is er heel de tijd, maar toch ook trots willen blijven. En zo dat gevoel van Pleasant Island, zo, dat heb je ook in Nauru. Op het ene moment zie je nog een prachtig mooi beeld. En als je maar omdraait, zie je het verlies. En dat is het gevoel dat er heel de tijd hangt. Zo. Hoe had het zo ver kunnen komen?
Ja, dat is superboeiend, vind ik allemaal. Alleen vraag ik mij de hele tijd al af, hoe maak je daar een artistiek product van, omdat jij het zo noemde, Hannes? Hoe breng je dat op scène? Want je hebt niet gefilmd, denk ik. Of wel, je hebt een aantal dingen opgenomen. Maar alles met de smartphone.
Ja, zoals Silke zei, inderdaad hebben we dan die telefoon als een soort tool gebruikt om ons op het eiland te begeven zonder al te veel opdringerig te zijn of al te veel op te vallen. En op die manier is er eigenlijk een soort archief ontstaan die in onze telefoon zat. We hebben foto's gemaakt en op zich ook op een hele menselijke en intieme manier met mensen gesproken, omdat dat altijd toch een ander soort gesprek is dan met een microfoon of met een dictafoon of zo. Een smartphone is een dagelijks object die op de tafel ligt en die heel gewoon, alleen makkelijker wordt aanvaard, dus dan komen er ook andere gesprekken
aan. Het was ook de enige manier om in contact te staan met de vluchtelingen. Dat is ook hun enige manier om in contact te staan met de rest van de wereld. Is via
dus wacht WhatsApp. Eens, je hebt toch met de vluchtelingen gesproken?
Achteraf. Ook. Dus je kunt natuurlijk op zo'n eiland van 4 of 5 kilometer elkaar niet negeren. We hebben geen interview afgelegd, maar we hebben wel contacten en via WhatsApp. En om over de vorm te praten, we hebben heel lang gezocht van hoe gaan we dat verhaal vertellen. Maar ondertussen zijn wij continu in contact. We krijgen WhatsApp-berichten, we zijn in contact met Nauruanen. Het lag eigenlijk voor onze neus dat materiaal in die smartphone ligt. Mm-hmm. En de voorstelling zal ook vanuit de smartphone vertrekken. En,
dus we moeten met z'n allen onze smartphone meebrengen?
Nee. Wat je eigenlijk ziet, is Silke en mij die op scène ons archief blootleggen. Dus je kan letterlijk meevolgen op 2 schermen wat er zich in onze telefoon afspeelt. En op die manier bouwen we een verhaal en tonen we verschillende flarden van gesprekken, verschillende beelden, verschillende dingen die associëren met al die thematiek.
Ja, en wat hopen jullie met die voorstelling te bereiken? Of wat is jullie uiteindelijke bedoeling?
Wij zijn thuisgekomen met 60 uur materiaal, interviewmateriaal. En wij hebben de verhalen uitgekozen waar dat iedereen zich hier ook mee kan verbinden. En die vragen opwekken en gevoelens opwekken waar we allemaal mee zitten. En Nauru is een soort van microcosm om daarover na te denken, over wat dat er gebeurt. En hoe
dat die blik op de toekomst, want ik denk dat een onzekere toekomst is iets waar dat iedereen zich mee kan identificeren, zeker in een wereld die heel snel aan het veranderen is. In een wereld waarin dat heel veel dingen samenkomen en waarin dat geschiedenissen steeds meer verstrengelen met elkaar, die door smartphones ook steeds meer globaler wordt, steeds meer met elkaar verwikkeld geraakt. En op die manier denk ik dat de verhalen die wij er hebben uitgekozen geen geschiedenisles, geen PowerPoint-presentatie is, maar iets waar dat mensen zich mee kunnen verbinden.
Het gaat dus eigenlijk over de sociaal-economische uitbuiting van alles en iedereen.
Een beetje, ja. Maar op een menselijke manier verteld, want dat is ook iets. De mensen in Nauru zitten in die situatie en dat blijven gewoon mensen die grapjes maken, die leuk vertellen, waar je een vriendschapsband mee opbouwt op een bepaalde manier. En dat zit ook wel in de voorstelling, denk ik.
Goed. Pleasant Island, première nu vrijdag, hè? Ja. Mm-hmm. Kunstenfestival des Arts. Thank you.
Under Blunder, Randy Weston, Christophe Vekeman. Ik ben een en al oor.
Ja, de Siri Hustvedt, daarover gaat het. Die is in 1955 geboren. Is een Amerikaanse schrijfster die al heel erg lang de echtgenote is van de Amerikaanse schrijver Paul Auster, maar die ook al heel erg lang veel meer is dan dat. Om de eenvoudige reden dat, en daarvan getuigt haar nieuwe boek Herinneringen aan de toekomst weer van, zij in staat is meesterwerken te schrijven waar haar echtgenoot haar veel beroemdere wettige wederhelft alleen maar van kan dromen. Dit om vervolgens ontgoocheld weer wakker te schrikken. Dus Herinneringen aan de toekomst, het is dan ook echt een zeer ambitieus boek, dat blijkt meteen al, wanneer duidelijk wordt dat Siri Hustvedt de ambitie koestert om, en dat is helaas toch hoe langer hoe meer een zeldzaamheid in de hedendaagse letteren, de zaken net iets anders te formuleren dan te doen gebruikelijk is in de alledaagse spreektaal. Zij heeft het dan bijvoorbeeld over de voorouders van een nog te creëren personage, voorouders die zij dan omschrijft als de bewoners in de boekdelen van de fantoomsteden die wij bibliotheken noemen. Maar ook blijkt die ambitie vooral misschien toch op compositorisch gebied. Herinneringen aan de toekomst, immers dat je zou kunnen omschrijven als een boek dat het midden houdt tussen een introspectieve memoir en een filosofische verhandeling over het wezen van de tijd. Over het verraderlijke, onbeteugelbare scheppingsvermogen van het geheugen is eigenlijk drie boeken in één. Drie boeken die ook nog eens in drie verschillende lettertypes gezet zijn.
Okay.
In wat we maar zullen noemen de eigenlijke roman of het hoofdboek is de schrijfster S.H., dus de initialen van Siri Hustvedt.
Ja, goed dat je dat nog even zegt, Christophe.
Ik kom daar straks op terug, Niki. Is die schrijfster anno nu aan het woord en blikt zij in het volle bewustzijn dat elke herinnering plaats heeft in het heden terug op de 23-jarige versie van zichzelf, die in het jaar 1978 de prairies van haar thuisstaat Minnesota verruilt voor New York City, stad waar zij op dat moment nog nooit geweest was om daar te proberen gedurende 12 maanden uit te pluizen of zij het in zich heeft om een lezenswaardige debuutroman te schrijven. En in datzelfde jaar maakt zij uitgebreide dagboeknotities in wat zij noemt een zwart-wit gemarmerd cahier, waarin zij ook een aantal passages van die roman in wording opneemt. Vervolgens raakt dat cahier zoek, dat blijft decennia lang verloren, tot Siri Hustvedt het naar eigen zeggen 3 maanden geleden plotseling terugvindt tijdens een verhuis van haar dementerende moeder naar een instelling. Dus zij vindt dat cahier terug in haar ouderlijk huis. En dat heeft tot gevolg dat terugvinden dus dat zij de lezer van Herinneringen aan de toekomst ten tweede kan vergasten op die passages uit die roman in wording. Hè. Dus die passages uit een boek dat blijkbaar een detectieve roman zou zijn geworden mocht het voltooid zijn.
Dat is nooit gebeurd. Hè.
Dat is nooit gebeurd, want SH, Niki Aerts, zijn niet alleen de initialen van Siri Hustvedt, maar ook van Sherlock Holmes.
Ja, we zag kunnen je zo die, nog wel een paar bedenken. Silke Huismans, ja.
Dat dacht ik er net inderdaad. Maar Sherlock Holmes, daar heeft zij het dus zelf over, daar wijst zij zelf op. Maar goed, vooral ten derde gaan die dagboeknotities ook over het leven dat die 23-jarige vrouw op dat moment leidt in New York. Dat biedt dan onder meer een nogal levendig beeld van New York in die discoperiode. Denk aan Studio 54 dat soort
etablissementen. Onlangs nog een documentaire over gezien, moet een geweldige plek geweest
zijn. Dat spreekt op zijn zachtst gezegd tot de verbeelding inderdaad. En die aantekeningen hebben dan natuurlijk ook te maken met zichzelf. Dat wil zeggen, ze vertellen het verhaal, het romantisch aandoende, maar natuurlijk ook erg schrijnende verhaal van, zeg maar, de letterkunstenaar als jonge vrouw, compleet met half opgegeten broodjes die stiekem uit openbare vuilnisbakken worden gevist. Daarnaast wijdt die cahierschrijfster aandacht aan haar naaste buurvrouw in New York. Dat is een plus 40-jarige dame die Lucy Bright geheten is, die er allesbehalve geschift uitziet, maar wel nogal vervelende, frappante gewoonte heeft om elke avond, dag in dag uit, te vervallen in een soort van mantra dat ongeveer als volgt gaat. Rama, Rama, arme, arme, och, arme, 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 och, arme, Lucy. En ja, dat vangt dus die SH door de muur heen op, waarbij zij ook moet merken dat die buurvrouw af en toe dat gezang onderbreekt, om dan lange monologen vol beschuldigingen, spijt, dood, misschien zelfs moord af te steken, tenzij zij haar toevlucht neemt tot het fluiten van weemoedige Ierse ballades, wat wegens de besmettingsmacht van muziek natuurlijk nog harder, of ja, natuurlijk in elk geval voor SH, nog harder binnenkomt dan dat gezang. En sowieso, de reactie van Siri Hustvedt op wat zij door die wand heen hoort, is nogal dubbel. Enerzijds schaft zij zich een radio aan om die klankenbrei in kwestie te gaan overstijgen. Anderzijds vindt zij zichzelf vaak genoeg terug met een stethoscoop tegen die muur aangedrukt. Het auditief bespieden van mijn buurvrouw verschafte me een wellustig plezier dat me voorheen onbekend was en dat ik nooit ben vergeten. Zo staat het er geschreven. En even later lezen wij zelfs dat er sprake is van een bijna erotisch gevoel. Daarnaast,
bij het afluisteren dus.
Afluisteren, ja. Ja. Het is een soort van auditieve erotiek. Dus wat eigenlijk heel raar is als je rekening brengt wat er dan te beluisteren valt. Maar goed, daarnaast geeft dat cahier inkijk op die vele vrienden, vriendinnen, minnaars die Siri Hustvedt in die periode heeft gehad. En analyseert zij bovendien, zowel in dat cahier als in wat ik daarnet het hoofdboek genoemd heb, dus zowel op jongere als op latere leeftijd, zichzelf op het moment dat zij op een haar na verkracht wordt in haar eigen appartement. En nog houdt het daarmee niet op. We hebben hier te maken met een rijke roman, want die is
duidelijk,
ook nog eens gelardeerd met tekeningen van Siri Hustvedt. En bovendien kan je het boek lezen als een rijk gestoffeerde ode aan barones Elsa von Freytag Loringhoven. En dat is een dichteres die volgens Hustvedt de eerste was, de enige echte, die een urinoir tot kunst uitriep. I don't care about the word art.
It has been so discredited. Voilà.
Ja, je mag zeggen wat je wil, Marcel Duchamp, maar jij was een ordinaire dief. Althans, volgens Siri Hustvedt. Ik spreek mij daar uiteraard niet over uit. Ik weet nergens iets vanaf. Ik weet maar één ding. Herinneringen aan de toekomst, dat is een prachtboek.
Het is het nieuwste boek van Siri Hustvedt en het is uit bij de Bezige Bij. Dankjewel, Christophe Vegeman. Toch altijd blij als je enthousiast bent over een boek.
Ik ook. Ja.
En ik weet alvast wat ik ga lezen in mijn vrije tijd. Het kunstenfestival Desaar, daar hadden we het de hele tijd over. Begint eraan nu vrijdag, 10 mei. Drie weken lang zal het Brussel inpalmen. Meer dan 20 cultuurhuizen,
ja, 40
denk
voorstellingen.
Ik. Ja, 40 voorstellingen. Hoeveel verschillende talen, Dries, weet je dat uit je hoofd?
Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar er zijn er heel veel.
Ja. Het hele programma is te vinden op jullie site, kunstenfestival Desaar. .be, zo eenvoudig is dat. En wij zetten ook een link op die van ons. Trouwens, op onze site kan u ook het boekenbal van Christophe Vegeman opnieuw lezen en zelfs herbeluisteren als u de podcast van deze uitzending helemaal wil beluisteren. Nog een vraag aan jullie, aan Hannes de Rere en Silke Huismans. Wat gebeurt er nu met de Nauruanen, zo noemde jij ze, Silke. Volgen jullie dat nog op, ook als die voorstelling al af is, of laten jullie dat los?
Ja. We volgen het zeker op en we zouden graag teruggaan. We hebben ook gevraagd of we terug mochten gaan, maar we mogen niet meer.
Dus jullie zijn daar toch een beetje over de schreef gegaan?
Ja.
De situatie is meer gespannen geworden.
De situatie is... Alleen, we mogen niet meer, we hebben geen antwoord gekregen. Maar wij zijn in contact met Nauruanen en wij hopen het verhaal ook met hun te delen. En hopelijk misschien ook daar
te tonen.
Ja.
En het is weer al die telefoon die op de voorgrond komt. We zijn eigenlijk dagelijks in contact met verschillende mensen daar, zowel lokale bevolking naar Rwanda als vluchtelingen die daar nog gevangen zitten.
Ja, want het zal duidelijk zijn dat jullie ongelooflijk veel tijd stoppen in het voorbereiden van die voorstellingen die jullie maken. In de research ook, dat kan je niet zomaar meteen dumpen als de voorstelling af is. En ook niet als je bekijkt waar het over gaat. Goed, ik wens jullie heel veel succes bij de première, nu vrijdag ook op het Kunstenfestival Desart. Morgen praten we opnieuw over Brussel.
Terecht.
Ja, terecht. Dat van vroeger en dat van nu. Door de ogen van een wandelaar, een flaneur. Pascal Verbeke, die heeft een boek geschreven, Brutopia, over allerlei dromen die over Brussel, die tot stand gekomen zijn. Of misschien helemaal niet in mist zijn opgegaan. Daar hebben we het morgen over, Brutopia. Komt morgen ook langs Sophie Nies. En met haar praat ik over Family Nexus. Dat is een tentoonstelling van haar die vorige week geopend is in Kiosk in Gent. Voilà. Heel graag tot morgen. Bedankt om te luisteren. Fijne avond nog.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.